Allen heel hartelijk welkom in deze dienst. Die staat vanmorgen in het teken van de voorbereiding op het Heilige Avondmaal, dat volgende week in de gemeente bediend zal worden. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we beginnen vanmorgen met twee droevige mededelingen. Op 8 februari is op de leeftijd van 82 jaar het gemeentelid Willem van der Schoor overleden. De heer van der Schoor woonde aan de Gemeenlandse Dijk 57 in Abbebroek. En op 14 februari is op de leeftijd van 79 jaar het gastlid Jacob Adrianus Adriaanse overleden. Sinds 2019 was de heer Adriaanse geregeld op de contactmiddagen en hij luisterde zondags thuis mee. In verband hiermee zingen we zo mogelijk staande Psalm 103, vers 8 en 9. Thank you. gaan samen luisteren naar de 10 geboden, de wet van de Heere. En daarna zingen we van de 10 geboden berijmd het 9e vers. Dat is het eerste gezang, het 9e vers. Want de tekst vanmorgen is: Weest u dan volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is. En daarom zullen we de psalmen zingen op het trefwoord volmaakt. We luisteren eerst naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Samen de dienst opdragen. We zullen voorbeden doen voor de familie en de nabestaanden van de heer Van der Schoor. Ook voor familie en nabestaanden van de heer Adriaanse. We zullen ook bidden voor de familie Bontebal, de moeder van Dita en de oma van Leen Jan, is deze week overleden. We doen voorbeden voor de heer Van Koppen, die is opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland met een longontsteking. We willen dankzeggen met de familie Boer uit Zuidland. Die mocht 15 februari jongstleden herdenken 55 jaar in het huwelijk verbonden te zijn. Ik wil ook dankzeggen met de Vijf Kleurenclub. En wil ook dankzeggen dat de maatregelen rondom het coronavirus grotendeels zijn opgeheven. En vanaf volgende week hoeft u zich daarom ook niet meer aan of af te melden voor de dienst na 2 jaar. Laten we samen bidden, gemeente. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie ene God. We komen vanmorgen tot u vanuit de storm van het leven. Wat heeft gestormd, Heere, de afgelopen dagen? Het was letterlijk heel zwaar weer, waar een hoop schade was, waar ook levens te betreuren zijn. Levens die genomen zijn door het noodweer. Mensen die daardoor ook in rouw zijn gekomen. Maar Heere, dan mag het vanmorgen toch uw huis, zowel letterlijk als figuurlijk, een veilige haven voor ons zijn. Een plaats waar we mogen gaan zitten in een gebouw wat al honderden jaren vele stormen heeft doorstaan. En waar toch elke zondag uw woord weer openging. En Heere, zo mag dat ook deze morgen weer zijn. Dat we hier de veilige haven in uw huis mogen vinden. En dan bedoelen we dat niet alleen maar letterlijk, maar nog veel meer, Heere, geestelijk. Misschien is het wel zo dat we in ons leven in heel zwaar weer ons bevinden. Vanwege onze gezondheid waar zorgen over zijn. Vanwege kinderen waar we zorgen over hebben. Die misschien hele andere wegen gaan. Die geestelijk gezien een andere weg gaan. Die het pad van de jongste zoon zijn opgegaan de wereld in. Die ver weg bij de hemelse vader zijn gaan leven. Misschien zijn we in storm vanwege de problemen, financieel. We horen erover ook in het nieuws, de inflatie die steeds groter wordt, dingen die duurder worden. Het kan ook zijn dat er onder ons mensen zijn die daarmee worstelen. Het kan ook zijn, Heere, dat het in ons hoofd stormt van alle gedachten, van alles wat we meemaken. O Heere, laat dan vanmorgen dit een plaats van rust en van vrede zijn. Geeft u, Heere, dat hier ervaren mag worden dat er een andere wind waait in uw huis. De wind van uw Heilige Geest. Uw Heilige Geest die waait, zo zei de Heer Jezus het toch tegen Nicodemus, die waait waarheen hij wil. De Heilige Geest die ons overschaduwt. Die Heilige Geest die tegen ieder van ons zegt, in jou wil ik wonen. In jou wil ik werken. O Heere, o Heilige Geest, kom dan in ons midden en woon en werk in ons midden. En uw Heilige Geest die zal dan in ons ook waaien en dan waaien er misschien wel dingen overhoop, net zoals de storm dingen overhoop gewaaid heeft. Maar dan mogen we weten dat wat uw Heilige Geest overhoop waait, dat is niet erg. Want die waait zoveel onheiligheid overhoop. Het is immers uw Heilige Geest, de Geest die ons heilig wil maken. En dan moeten onheilige dingen, de zonde, ook de onheilige dingen, de onheilige verlangens, dat moet weg. U wil ons veranderen, Heilige Geest. U confronteert ons ook met onszelf en dat is niet leuk altijd. Met ons eigen falen, met onze onmogelijkheden. Maar toch, Heer, als die waait, dan is het ook de Geest die ons voortstuwt om te gaan tot Christus. Dat is toch waar de Geest voor gegeven is. Die zal uit het mijne nemen en die zal aan het mijne u verkondigen. In onszelf, Heer, zijn wij onheilige mensen, dat belijden wij. Maar we belijden ook dat we in Christus apart gezet zijn. Geheiligd zijn om onder uw woord te komen. En om daardoor heilig te worden. Wij zijn ervoor bestemd. Is tijdens onze doop al gezegd. Om zonder vlek of rimpel voor u te verschijnen. Zonder verschrikken op de jongste dag. O Heer Jezus, en we weten dat het die volkomen heiligheid. Die zal daar, als u niet terugkomt. Die zal daar niet volgende week al zijn. Nee, wij verschijnen niet aan het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij zulke heilige mensen zijn. Nee, wij komen terwijl wij beseffen dat wij in onszelf, zonder u, midden in de dood liggen. Maar tegelijkertijd, Heer, is het toch dat uw Heilige Geest dat heilige verlangen wel in ons geplant heeft. Om zo als u, Heer Jezus, te worden. Dat dat gebed wat we zojuist ook gezongen hebben, och of wij uw geboden volbrachten, och of wij toch volmaakt mochten te zijn, geef door het geloof in Christus kracht, Heer, dat resoneert in het hart van ieder die u vreest. En dat verlangen om bij Christus te halen wat we zelf niet hebben, dat mag ons toch ook drijven naar het heilige avondmaal. Heere, geeft u dat we dat verlangen steeds groter in ons wordt. Dat verlangen om volgens de bergrede te leven steeds meer in ons wordt. Dat verlangen, o Heilige Geest, dat plaatst u toch zelf in ons. En als dat nou nog niet zo is, als er hier ook vanmorgen weer mensen zijn die dat verlangen in hun hart niet voelen om volmaakt te zijn, om volkomen verlost te willen zijn van de zonde, dan bidden we u, waai met uw Heilige Geest en geef zelf dat verlangen, die gezindheid. Waait u alle verkeerde verlangens maar weg. En geef ons de gezindheid om voor u en voor u alleen te leven. Dan gaan de wereldse verlangens weg. En dan gaan ook de heilige huisjes weg. De heilige huisjes, de gedachten dat we toch nooit aan zullen kunnen. Want we vergelijken ons met anderen en zo vroom ben ik niet. Want we vergelijken ons, of we horen misschien nog wel in onze gedachten de stem van moeder of van grootmoeder die al lang overleden is, maar die zei, denk erom dat je niet aan zou gaan aan het avondmaal, want je kan jezelf zomaar bedriegen. Ook die heilige huisjes, Heren, die kunnen zeer vaststaan, maar met uw geest kunt u ze omverblazen. Ook het heilige huisje, dat we de gedachte hebben dat we toch wel aan kunnen gaan, want zo hoort het nou eenmaal, dat doe ik altijd, het is toch vreemd om het niet te doen. Heer Jezus, breek er doorheen en leer ons wat de enige grond is, uw werk, uw lijden en sterven, het kruis van Golgotha. Richt ons oog zo op u vanmorgen, u die belooft. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, want alles wat je ontbreekt, dat schenk ik je, mild en overvloedig. U, Heer Jezus, die ook vanmorgen weer zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Heer, dat geldt toch in alle omstandigheden, dat u die rust aan ons wil geven. Dat geldt in de omstandigheden waarin we rouwdragend geworden zijn. Als iemand overleden is uit ons midden, uit onze familiekring. Heer, u bent ook de God die nabij is en die rust en vrede wil geven bij een sterfbed en in de gang naar het graf. En zo bidden we u, Heer, voor de nabestaanden van de heer van de Schoor. Wil ze nabij zijn? Wil ze alles geven wat ze nodig hebben? U weet wat ze nodig hebben, Heren. En dat bidden we ook voor de familie van Jaap Adriaanse, die afgelopen maandag overleden is. Heren, gedenk ze naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Geef ze de troost van de Heilige Geest. En geef dat ze u zullen zoeken als degene die werkelijk troosten kan. Wees nabij, Heren, bij de familie Bontebal, ze van de week ook de gang naar het graf moeten maken. Om moeder, om oma, om overgrootoma te gaan begraven. Heren, wees ook daar nabij. En geef in het graf, in de weg naar het graf, het oog op u gericht te hebben. U die de opstanding en het leven is, bent. En dat wie in u gelooft zal leven, al is die gestorven. En dat we zelf zo bij het graf bepaald worden met onze eindigheid, maar met uw goede tierenheid over ons. Heren, we bidden nu ook voor de zieken in ons midden. We noemen ze niet elke week bij namen, maar we noemen wel bij namen de heer Van Koppen, uit Zuidland. U weet hoe die van de week zo plotseling toch opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Wees hem nabij, heren. Geef dat hij mag genezen, dat hij bewaard en gespaard mag blijven. Maar bovenal dat deze weg ook voor hem geheiligd zal worden. Dat hij zijn hoop op u alleen gevestigd zal mogen hebben. En dat hij op u zijn oog zal richten. Heer Jezus, we danken u ook met de familie Boer uit Zuidland. Wat hebt u ze een gunst betoond, 55 jaar geleden, in het huwelijk mogen treden met de bede, Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. En u was erbij, Heere, op al die paden van hen. Bent u met ze meegegaan en heeft u ook zichzelf aan hen betoond. Dat ze in de weg die u met hen gaat, zichzelf ook mogen overgeven aan u. Wetende, als ze zo terugkijken, dat er een hoop is om voor te danken. Dat u ze bewaard en gespaard hebt voor elkaar en voor hun gezin. En dat u ze gedragen en verdragen heeft. Daar zeggen we uw naam dank voor. En dank u dat er zo huwelijken in onze gemeente mogen zijn, die een voorbeeld mogen zijn, ook voor de jongeren. Dat het ook in deze tijd nog mogelijk is om een huwelijk te hebben waar de trouw ons verbindt. Ja, waar uw trouw ons verbindt in voor- en tegenspoed. Ik wil ook dank zeggen, heren, met de Vijf Kleurenclub. Dat er afgelopen week ook nieuwe kinderen mochten komen. Kinderen waar we ook voor gebeden hebben. En u bracht ze hier. Ze mochten het evangelie horen. Het zaad mocht gezaaid worden. Wilt u de wasdom geven? Zo zeggen we ook dank, heren, dat dit nu de laatste zondag was, dat we ons moesten aanmelden voor de dienst. En dat er volgende week, juist als het avondmaal bediend wordt, geen enkele belemmering hoeft te liggen om op uw uitnodiging in te gaan, om naar uw huis te komen en uw grote naam dank te zeggen om al de weldaden die u ons geeft. Heren, wij bidden u dat we zo in de gemeente niemand zullen hebben die achterblijft, die door de hele afgelopen periode heen afgehaakt is, wegblijft. Afgehaakt is bij u ook. Nee, Heere, geef zelf het verlangen in het hart om terug te komen. Om te komen tot het huis waar de Vader zijn maaltijd bereidt ter ere van zijn Zoon. Heere, zo hebben we veel nu te vragen. Gedenk ons bij het lezen van uw woord. Gedenk ons ook bij het luisteren naar uw woord, de uitleg ervan. Ja, maak onze harten daartoe bereid. Geef u alles wat nodig is in het orgelspel, in de kosterdienst, ook op de zondagschool, wees u nabij. Bij de kinderen, dat ook al jong in hun harten het verlangen gewerkt mag worden om bij de Heer Jezus te horen en als de Heer Jezus te zijn. Gedenk ons zo, ieder die een taak heeft, naar de rijkdom van uw genade, om Jezus wil alleen. Amen. We openen onze Bijbel, het Nieuwe Testament, Matteüs 5, dat zal voorlopig de laatste keer zijn dat we Matteüs 5 met elkaar lezen, want we gaan dit hoofdstuk vandaag met elkaar afsluiten. Matteüs 5, en daarvan lezen we een gedeelte van de bergrede vanaf vers 21 tot aan het einde vers 48. De tekst van morgen, dat is vers 48. Matteüs 5 vanaf vers 21 tot en met vers 48. U hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, u zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Maar ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn voor het gericht. En wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo u dan uw gave op het altaar zal offeren en u aldaar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, Laat daar uw gave achter voor het altaar en ga heen. Verzoen nu eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gave. Wees haastelijk, welgezind jegens uw tegenpartij, terwijl u nog met hem op de weg bent, opdat de tegenpartij niet misschien u aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar geenszins uitkomen tot u de laatste penning zult betaald hebben. U hebt gehoord dat van de oude gezegd is, u zult geen overspel doen. Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechteroog u ergert, u doet struikelen, trek het uit en werp het van u, want het is nuttiger dat één van uw leden vergaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u ergert, hou hem af en werp hem van u, want het is nuttiger voor u dat één van uw leden vergaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Er is ook gezegd, zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geven haar een strijdbrief. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt dat zij overspel doet. En zo wie de verlatene zal trouwen, die doet ook overspel. Wederom, hebt u gehoord dat van de oude gezegd is, u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw ede houden. Maar ik zeg u, zweer ganselijk in het geheel niet. Niet bij de hemel, omdat dat de troon van God is. Niet bij de aarde, omdat zij is de voetbank van zijn voeten. Niet bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning. Niet bij uw hoofd zult u zweren, omdat u niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee, wat boven deze is, dat is uit de boze. U hebt gehoord dat gezegd is oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u dat u de boze niet wederstaat, maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand met uw rechter wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel nemen. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijl. Geef aan degene die iets van u bidt, keer u niet af van degene die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe wel aan degene die u haten en bid voor degene die u geweld aandoen en u vervolgen. Opdat u moogt kinderen zijn van uw Vader die in de hemelen is, want hij doet zijn zon opgaan over boze en goede, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien u lief hebt, die u lief hebben, wat voor loon hebt u? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien u uw broeders alleen groet, wat doet u boven de anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover. Gemeente, we gaan eerst zingen en daarna gaan we het eerste gedeelte lezen van het formulier om het heilige avondmaal te houden. En we gaan zingen van Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. De Heer Jezus die schenkt, zoals we dat zeggen, klare wijn in de bergrede. Hij is overduidelijk wat van ons verwacht wordt. Vandaar Psalm 19, vers 6. En daarna lezen we het eerste gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. is een gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Omdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en verder dat wij het houden met het doel waartoe de Heer Jezus Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dat zijn alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van hun geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij dat behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat er geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Voor wij ons gaan voorbereiden op de prediking door te zingen, heb ik nog enkele afkondigingen voor u. Volgende week zal dus het Heilige Avondmaal in de gemeente gevierd worden. 'S morgens een eerste tafel, 's avonds een tafel van voortzetting. Het zal nog gaan zoals het de afgelopen tijd ook gegaan is. En we zullen ons bezinnen daarna hoe we het de volgende keer weer doen, nu de maatregelen eraf zijn. Maar we gaan het nog dus doen zoals, dan weet u dat, zoals we het de afgelopen keer in de coronatijd gedaan hebben. In verband met het Heilige Avondmaal is het maandagavond Censura Morum. Als u iets heeft, dan kunt u tussen 7 en 8 contact opnemen met de scriba voor een afspraak. Donderdagavond is het bezinningsuur voor het Heilige Avondmaal, hier in de kerk aanvang 8 uur. Donderdagmiddag is de kerk weer open voor gemeente en dorpsgenoten. Op vrijdagavond is het JV-uitje, dat is uitgesteld vanwege de storm afgelopen vrijdag. En vanuit de activiteitencommissie wordt er een rommelmarkt georganiseerd op 9 april van 10 tot 3 op zaterdag. Dan is er een tuintjesmarkt hier in Abbebroek en daar doen wij aan mee. Helpt u mee met het opbouwen, uitzoeken van de rommel, verkopen of het bakken van een taart om bij de koffie te bedienen. Laat het ons weten. We kijken uit naar uw reactie en aanwezigheid om deze dag tot een geslaagde en gezellige dag te maken. Dan mag u de Heren dienen met uw gaven bij de uitgang door het werk van de diaconie in de kerk Voogdij te steunen. Mag ook met een gift via de bank. Bij de uitgang is de eerste collecte voor de kerk Voogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen. Wij gaan zingen ter voorbereiding op de prediking van Psalm 119, de versen 69, 70 en 71. Psalm 119, 69, 70 en 71. Thank you. Psalm 81, het vierde en het negende vers zingen straks in antwoord op de prediking. Want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoogst gebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk, dat wij op de wijze waarop het behoort, betekent dat, eren. Dat we hem eren. Psalm 81, vers 4 en 9, het antwoord op de prediking. De tekst voor de prediking is Matteüs 5, vers 48. Wees dan gijlieden volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Het thema is, Jezus zegt, wees u dan volmaakt. Wees u dan volmaakt. We hebben drie gedachten. De eerste, de weg van de heiligmaking. Tweede gedachte, de eis van de heiligmaking. De derde gedachte, het verlangen naar de heiligmaking. Jezus zegt, wees u dan volmaakt. De weg van de heiligmaking, de eis van de heiligmaking en het verlangen naar de heiligmaking. Dus allereerst de weg van de heiligmaking. Gemeente, we komen nu aan het einde van Matteüs 5... En in de studie daarvan hebben we telkens weer meegekregen die uitspraak van de Heer Jezus. Dat hij zei, u hebt gehoord dat er gezegd is. Dat heeft hij nu al 6 keer gezegd. En in die verzen vanaf vers 21 tot vers 48 zet de Heer Jezus echt de hele godsdienst op zijn kop. Hij zegt tegen zijn discipelen, dit zijn de dingen die jullie van jongs af aan hebben geleerd in de synagoge. En het lijkt allemaal heel wat, het lijkt allemaal heel degelijk, het lijkt allemaal heel bijbels en orthodox, maar het is het niet. Dat is het probleem van de schriftgeleerden en de fariseeën. Ze hebben het altijd zo geleerd, dus het zal wel zo zijn. Van generatie op generatie, zo is dat altijd al geweest. Maar dan ineens gaat de Heer Jezus met je spreken en dan zegt hij, je hebt wel gehoord dat er gezegd is, maar ik zeg u. We hebben nu al 6 situaties gehad waarbij Jezus zei, zo heb je het altijd geleerd. En laten we eerlijk zijn, dat traditionele onderwijs, dat heeft telkens een zekere waarheid in zich. Het probleem is alleen dat de geest eruit weg is. Ze komen met allerlei bijbelversen, en die bijbelversen zijn natuurlijk waar, maar ze hebben ze verkeerd geïnterpreteerd en ook verkeerd toegepast. Zo begint de Heer Jezus in vers 21. U hebt gehoord dat er gezegd is, u zult niet doodslaan. Maar dan legt de Heer Jezus de vinger op de zere plek en hij zegt, wist je wel dat als je boos bent op iemand, als je iemand uitscheldt, dat je je daarvoor al voor God moet verantwoorden, niet alleen maar voor doodslag. De Heer Jezus zegt, wist je wel dat als je onverzoenlijk bent, dat je je straf echt niet zou ontlopen? Dat is het geestelijke principe achter het gij zult niet doodslaan wat de Heer Jezus neerlegt. Doodslag, dat heb ik al toen ook gezegd, dat is het eindpunt van een lange weg. Maar doodslag begint in je hart. En in je hart dat je je aan iemand ergert, dat je hem gaat uitschelden, dat je hem gaat haten en zo gaat dat stapje voor stapje verder tot uiteindelijk het eindpunt doodslag is. En gelukkig verhoedt de Heeren het dat we dat doen, in veel gevallen. Die doodslag, die letterlijke doodslag. Nou, zo gaat de Heer Jezus door, u zult geen overspel plegen, dat hebt u gehoord dat dat gezegd is. Ja, dat is de uiterlijke daad, maar net als bij doodslag begint dat al in je hart. En als je toelaat dat je oog kijkt naar iemand om hem te begeren, daar begint de zonde van overspel. Dat is de kern waar je naar terug moet. Gaat de Heer Jezus door met een scheidbrief. Mozes spreekt erover. Ja, jullie zeggen dat God het huwelijk bij het huwelijk dus een achterdeurtje gegeven heeft. Waarmee je je man en je vrouw toch kan verlaten. Maar zo is dat nooit bedoeld, zegt de Heer Jezus. Alleen overspel is een wettige reden om te scheiden. Nou, zo zouden we ook die andere 3 voorbeelden nog weer een keer na kunnen lopen. Jezus zet het onderwijs van de fariseeën en de schriftgeleerden helemaal op zijn kop. En waarom doet de Heer Jezus dat nou? Wil hij revolutionair zijn? Vindt hij het leuk om allerlei heilige huisjes eens even omver te werpen? Nee, de Heer Jezus wijst de weg van de heiligmaking. Zijn gebed is in Johannes 17 aan zijn vader: Heere, of Vader, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Heiligmaking heeft een bron en dat is de waarheid. Jongens en meisjes, vergelijk het maar met een akker waar een boer op zaait. Wanneer gaat dat zaad nou goed groeien? Wanneer komt dat zaad bijvoorbeeld van koren, wordt dat een mooie aar en gaat dat vrucht dragen? Kan je daar weer nieuwe graantjes straks aan het einde van de oogsten weghalen? Dat gebeurt als je op goede aarde zaait. Aarde die voedzaam is, die de juiste voedingsstoffen bevat, met de juiste hoeveelheden. En waar groeien er geen vruchten of slechte vruchten? In harde aarde, daar groeit niks. Daar is geen ontvankelijkheid, de waarheid wordt niet ontvangen. Daar ketst het evangelie zo weer af. Of als er maar een heel dun laagje aarde is, dan zie je eerst wel wat opkomen, maar dan gaat de zon schijnen en dan verschroeit het als de zon zo fel schijnt en dan is het weg. Of als er allerlei onkruid groeit op die aarde, als je gericht bent op je eigendom, op je geld, op je spullen, op je carrière, als daar je prioriteit ligt, dan komen er geen vruchten van heiliging in je leven op. Nou, zo is het bij gelovigen. Ware gelovigen, die worden gevoed, die worden geleid door de waarheid. De waarheid is de voedingsbodem. Daar groeien ze door. De waarheid, dat is wat hen heiligt. Maar ben je niet in de waarheid geworteld, dan word je ook niet geheiligd. Word je niet door de waarheid continu gevoed, word je ook niet geheiligd. En dan is het precies andersom. Daar waar dwaling is, daar waar je door je eigen ideeën geleid wordt, word je juist onheilig. En gemeente, dat geldt kerkelijk ook zo, zowel naar links als naar rechts. Naar links, voor u zo, naar links, dan kan er verkondigd worden in oppervlakkige preken: God heeft je lief, hij is blij met je zoals je bent. De wet, dat is iets van het Oude Testament, maak je er niet druk om. Je hoeft alleen maar aan te nemen dat God van je houdt en je accepteert. Van die oppervlakkige prediking krijg je oppervlakkige christenen. Want je wordt niet geworteld in de waarheid. Maar het werkt naar rechts net zo goed. Van wettische prediking krijg je wettische mensen. Als je echt bekeerd bent, dan ga je anders gekleed. Dan mag je dit niet en dan doe je dat niet meer. Je moet zus en zo doen, vooral binnen de lijntjes van de traditie blijven lopen. Dan krijg je wettische mensen niet geworteld in de waarheid. Nou is bij de fariseeën nog subtieler. Die worden geleid door een schijnbare waarheid. Iets wat als de waarheid klinkt, maar het is maar schijn. Daar hebben we 6 voorbeelden van gehad. 6 schijnwaarheden waar ze bij leefden. Die mensen in de tijd van de Heer Jezus leefden onder een schijnheilige prediking. Jongeren, wat krijg je dan voor mensen? Bij een schijnheilige prediking. Bij oppervlakkige prediking krijg je oppervlakkige mensen. Bij een wettische prediking krijg je wettische mensen. Nou, wat krijg je onder een schijnheilige prediking? Schijnheilige mensen. Ze lijken heel wat, vroom, orthodox, maar het is allemaal schijn. Het is een klein vernislaagje. Maar van binnen is het verrot. En wat vindt de Heer Jezus van schijnheilige mensen? Daar heeft hij een afschuw van. De Heer Jezus houdt niet van toneelspelers. Hij is nergens tegen niemand zo scherp als tegen de buitenkant godsdienst. Want de Heer Jezus die gaat daar dwars tegenin in de bergreden. Want hij ziet die waarheid, dat is maar een klein dun laagje, maar het leeft niet in het hart. De buitenkant godsdienst laat zich niet leiden door de waarheid. Wordt u door de waarheid geleid? Word jij door de waarheid geleid? En hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou of je door de waarheid geleid wordt? Nou, Laten we eens een andere vraag stellen. Wat gebeurde er nou in in jouw hart na al die preken over de bergreden? Ik heb even zitten tellen. Het zijn er sinds vorig jaar zomer 22 geweest over de bergreden, over Matthäus 5. Wat gebeurde er in je hart na al die preken over de bergreden? Nou, als het goed is, dan kijk je naar jezelf. En dan denk je bij jezelf, waar kom ik tekort? Dan hoor je de Heer Jezus helemaal aan het begin van de bergreden zeggen, zalig de armen van geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. De ware gelovigen hebben toen bij stilgestaan, die is nederig. En dan kijk je naar jezelf en dan zeg je, waar kom ik toch een hoogmoed bij mezelf tegen? Wat kom ik toch veel tekort? Wat is het toch nodig dat de Heilige Geest in mij gaat werken? Heer Jezus, werkt u door uw geest in mij en breekt die hoogmoedige houding af. Dat is de reactie die je als goed is zou moeten krijgen. Of 2 weken geleden, toen we bij vers 44 stilstonden, heb uw vijanden lief. Ja, je kijkt naar jezelf en je beseft, nou, als er vijandig naar mij gedaan wordt, dan komt er bij mij geen liefde op. Als iemand lelijk tegen mij doet, hup, dan zit ik in de gordijnen. Dan komt die oude mens in mij naar boven. O Heer Jezus, u had uw vijanden lief. Ja, u had mij lief toen ik nog een vijand was. Leer mij dat geheim alsjeblieft ook. En ik bid u voor die persoon die mij telkens zo dwars zit. Help mij om de volgende keer anders te reageren. Beseft u wat ik hier beschrijf? Dit zijn 2 voorbeelden over de weg van de heiligmaking. Je wordt geconfronteerd met die hele hoge standaard, die standaard die de fariseeën telkens een stukje lager leggen. Met die hoge standaard van de Heer Jezus, die gerechtigheid die overvloediger is dan de schriftgeleerden, dan de fariseeën. En je zegt als je die standaard daar ziet liggen, zeg je niet, ja, maar zo moet je dat niet uitleggen. Je ziet die standaard en je zegt niet, ja, maar zo'n leven is toch niet mogelijk. Je zegt niet, ja, maar dat is niet te bereiken, dominee. Nee, al die ja-maars die vallen weg. Je hoort wat Jezus zegt. Je kijkt naar jezelf en je zegt, die standaard, zo ben ik niet. Er ontbreekt nog zoveel in mij. En hoe verder we komen in die bergreden, hoe meer ik dat besef. Wat kom ik nog veel tekort. En dat niet alleen, dat beseft, dat drijft je uit naar Christus. Heer Jezus, help mij dit toe te passen. Is dat er wat er al met u, met jou gebeurd is na al die preken over de bergreden? Je hoort het aan en je zegt, de Heer Jezus heeft gelijk. Zo zou ik moeten zijn. Maar zo ben ik niet. En daarom, Heer Jezus, kom ik naar u. Want u alleen kan mij veranderen. Dat is wat er gebeurt als je door de waarheid geleid bent. Als je in de waarheid geworteld bent. Dan ga je naar de Heer Jezus. Ben jij al tot hem gegaan? Heb je al gezegd, Heere, verander mij naar uw beeld. Dat soort gebeden, dat zijn de wortels van de heiligmaking. En die zijn aan het groeien. Je klemt je vast, je wil je wortelen in dat onderwijs. Je stemt ermee in, al gaat het helemaal tegen jezelf in. Het zijn lessen waar je jezelf keihard tegenkomt. Maar je zegt tegelijkertijd, ik kan dit niet zomaar terzijde stellen. Juist niet. Je zegt, hoe is het mogelijk, ik moet hier meer van weten. Ik wil hier meer van hebben. Ja. En dan ga je terug naar de Heer Jezus die dat allemaal zegt. Want je beseft, zonder de Heer Jezus bak ik hier helemaal niks van. Dat Hij mij zijn geest geeft. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Dat is de weg van de heiligmaking. Het onderwijs van de Heer Jezus. Maak dat ik mezelf zie, mijn tekorten zie. Ik word geconfronteerd daarmee en het drijft mij uit naar Christus die mij wil geven wat ik zelf niet heb. De weg van de heiligmaking, de eerste gedachte. De tweede gedachte, de eis van de heiligmaking. Want nou komen we natuurlijk aan bij de opdracht van onze tekst. Wees volmaakt. En dat is op ons in laten werken. Wees volmaakt. Nee, het staat er eigenlijk nog veel nadrukkelijker. Wees dan gijlieden volmaakt. Dat wil zeggen, maar jullie, in tegenstelling tot al die anderen, tot de tollenaars, die zich over hun zonden niet bekommeren, tot de schriftgeleerden, die heel drukswezig zijn met de Bijbel, met de buitenkant, maar jullie, wees niet zoals hen, maar wees volmaakt. Juist jullie moeten volmaakt zijn. Dat is de eis van de heiligmaking. Dit en niets minder is wat de Heer Jezus van ons vraagt. Weet je, wat moet je met zo'n tekst? Ik heb de afgelopen weken zitten denken over deze tekst. Ik wist wel een paar weken dat dit aan de beurt zou zijn met de voorbereiding van het heilige avondmaal. En dan zit je te denken, moet je dat eigenlijk wel bij een voorbereidingsdienst gaan bepreken? Moet ik de serie niet even onderbreken? Een andere tekst kiezen? Want ja, als je dit oppervlakkig leest, dan zeg je, ja, volgende week mogen er alleen maar volmaakte mensen aan het avondmaal zitten. Nou, als dat de toepassing is, dan hoeven we net zo goed geen avondmaal te houden. Dan stuur ik u vandaag weg met onderzoek maar of u heilig genoeg bent. Onderzoek u zelf deze week maar of u volmaakt genoeg bent. Nou, dat kan toch niet waar zijn? Gij, wees dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. Hoe kan de Heer Jezus dat verlangen van zijn discipelen? De Heer Jezus legt hier een onmogelijke eis neer. Die standaard, we dachten dat die hoog lag. Nou, hij ligt dus nog veel hoger. Hij doet eigenlijk niks anders dan wat hij eerder in de bergreden ook al deed. Hij legt de standaard op zijn plaats. Veel mensen zeggen, ja, ik doe mijn best. Ik ga naar de kerk, lees de Bijbel. Ik geef ieder het zijn, ik doe niemand kwaad. God moet mij maar accepteren. En God vraagt niet dat je goed je best doet. Hij roept op tot volmaaktheid, dat is wat anders. Hoe volmaakt? Net zo volmaakt als de Vader in de hemel, die ook volmaakt is. Waarom doet de Heer Jezus deze oproep? De Heer Jezus doet het later nog een keer, precies dezezelfde oproep in het evangelie in Matteüs 19. Het is heel interessant om daar eens over na te gaan denken. Want jongens en meisjes, ken je dat verhaal van die rijke meneer? Die rijke jongeling, die meneer die kwam bij de Heer Jezus. En die zei, Heer Jezus, ik wil zo graag naar de hemel. Ik wil zo graag het eeuwige leven krijgen. Hoe moet dat? Wat moet ik doen? De Heer Jezus zegt, dat weet je toch wel. Je moet goed naar de Heere God luisteren. Je mag niet doden. Je mag geen overspel plegen. Je mag niet stelen, geen vals getuigenis afleggen. Heb je naaste lief als jezelf. Als je dat doorleest, dan zie je eigenlijk precies diezelfde punten als in Matteüs 5 langskomen. Ja, zegt die man, maar dat doe ik al. Vanaf dat ik een klein jongetje was, doe ik dat allemaal al, maar ik heb geen vrede in mijn hart. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Nou, als je dan volmaakt, er komt hetzelfde woord weer terug, als je volmaakt wil zijn, ga dan heen, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. Dezelfde oproep. Wees jij maar volmaakt. Maar weet je wat er toen gebeurde? Die man die kreeg tranen in zijn ogen. Hij werd ontzettend verdrietig. Waarom werd hij zo verdrietig? Hij dacht, ik vind het veel te moeilijk om alles te verkopen. Dat kan ik niet. Ik wil best wel een beetje mijn best doen voor God. En ook heel erg mijn best doen, meer dan gemiddeld. Maar God vraagt niet van ons dat we ons best doen. De Heer Jezus wil dat we onszelf helemaal aan hem geven, zodat hij ons volmaakt maakt. Jezus vraagt van ons dat we de weg van de heiligmaking gaan. Hij confronteert u en mij met wat wij absoluut niet kunnen. Wat onmogelijk is. Wees volmaakt, niets minder. En dan kom je erachter, maar dit kan ik niet. En dan komt het, dan valt de beslissing, gemeente. Wat doe je als je met die onmogelijke standaard van de Heer Jezus geconfronteerd wordt? Kijk, die rijke jongeling die ging bedroefd heen. Jongeren, hij ging precies de verkeerde kant op. Hij liep weg bij de Heer Jezus. Dat is erg. Dat is het ergste wat je kan doen. Als je met deze standaard, deze eis geconfronteerd bent. De Heer Jezus confronteert je met je eigen onvolmaaktheid. De Heer Jezus die confronteert je met wat aan het begin van je leven al gezegd is. Je kunt mijn koninkrijk niet binnenkomen tenzij dat je opnieuw geboren bent. Maar dan moet je niet zeggen, nou dan gooi ik maar de handdoek in de ring. Kan toch niet volmaakt worden? Kan toch niet zelf opnieuw geboren worden? Geef het maar op. Ja, dat gebeurt ook. Je blijft maar naar jezelf zitten staren. Ja, ik kan het niet. Het lukt me niet. Ik ben zo'n ellendig mens. Heb je het evangelie dan begrepen? Heb je het evangelie dan begrepen? Jazeker, het evangelie stelt je voor de spiegel, de onvolmaaktheid. Maar let eens op, wie houdt die spiegel nou vast? Naar wiens woorden zijn we nou de hele tijd aan het luisteren? De volmaakte Heer Jezus. En hij wil dat je zegt, Heere, hier is mijn leven en het is nog totaal niet wat het zou moeten zijn. Maar er is maar één adres, er is maar één plek, er is maar één persoon waar ik naartoe kan. Dat bent u. Ik kom alles tekort, ik moet volmaakt zijn. Ik ben het niet, maar neemt u mijn leven maar. Maakt u van mij maar zoals u mij wil hebben. Dat is wat die rijke jongeling had moeten doen. En dat is wat u moet doen als je ziet dat je niet volmaakt bent. Niet bedroefd heen gaan. Oh, met mij zal toch wel niks meer worden. Bedroefd naar de Heer Jezus gaan. Zalig die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Daar moeten we elkaar ook op wijzen, gemeente. Als er iemand zo zit met het feit dat hij een zondaar is. Als iemand dat tegen je zegt, ik ben zo zondig. Mag je zeggen, maar ben je dan ook al bij de Heer Jezus geweest? Daar moet je toch heen? Heb je een ander adres? Nee toch? Ga er maar heen. Kom, we doen het samen. Wees dan gijlieden volmaakt. Daar ligt de onmogelijke eis. En wat is uw reactie? Daar gaat het om in de week van voorbereiding. Wat is de reactie van je hart op die onmogelijke eis van het evangelie? Onmogelijke eis van de wet. Ga je op de weg van de heiligmaking? Ga je naar de Heer Jezus? Misschien denkt u wel, ja, volmaakt. Maar we zijn toch zondaren? En we hebben toch altijd te maken met ons zondige vlees? De catechismus zegt toch, zondag 44... dat zelfs de allerheiligste, nou daar heb je het, de allerheiligste, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid. Dat is toch verre van volmaakt, dominee. We blijven in dit leven toch maar een stelletje tobbers. En Paulus roept het toch ook uit in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie kan mij verlossen van het lichaam van deze dood? Dus dominee, volmaakt, dat redden we niet. Daar hebben we toch niet, hou maar op. Geef liever een voorbereidingspreek die gaat over de genade. Dat klinkt allemaal heel degelijk en gereformeerd. Maar ik vrees dat als dit alles is, wat we zeggen, dan is dit de gereformeerde versie van de buitenkant godsdienst. Wees dan gijlieden volmaakt, zegt de Heer Jezus. Ik heb haast de neiging om hiervoor een eigen, u hebt gehoord dat, voor te zetten. U hebt gehoord dat er gezegd is, ook na ontvangen genade blijven we arme zondaren. Is dat niet waar? Jawel. Maar we gaan met die waarheid verkeerd om. Je blijft erin steken. Het drijft je niet uit tot Christus. Daarom zeg ik zou boven vers 48 bijna zetten. U hebt gehoord dat gezegd is, wij zijn en wij blijven zondaren. Tot onze laatste snik. En wat zegt de Heer Jezus? Maar ik zeg u, wees u dan volmaakt. De houding van een ware gelovige is niet dat hij blijft hangen in wie hij zelf is en wat hij zelf doet en wat hij zelf kan of juist niet kan. De houding van een ware gelovige is dat je niet degelijk over wil komen door maar te laten zien aan anderen hoe onvolmaakt je bent, hoe arme zondaar je bent. Nee, ja, het ware geloof, dat ziet zijn gebreken. Zijn zonde, zijn onvolmaaktheid, men loopt daar niet mee te koop. Want het ware geloof kent maar één adres om daarmee naartoe te gaan. naar Jezus. Het ware geloof neemt de toevlucht tot Jezus om bij Hem te halen al wat je ontbreekt. Het ware geloof neemt de toevlucht tot Jezus en heeft een o zo diep verlangen om op Hem te gaan lijken. Het ware geloof verlangt ernaar om Hem te gehoorzamen, om in Zijn voetspoor te gaan, om steeds meer aan Zijn beeld gelijkvormig te worden. Het ware geloof jaagt naar de heiligmaking. Je wil God kennen en de kracht van Zijn opstanding. En dat brengt ons bij de derde gedachte, het verlangen naar de heiligmaking. Gemeente, waar staat u? Bent u iemand die vastzit in het traditionele onderwijs van de oude? Een mens is niks en het zal ook nooit iets worden. Blijf daar niet in hangen, want daar ga je mee verloren. Zegt de Heer Jezus dan dat we geen zondaren meer zijn? Nee, we zijn zondaren. En ook als we tot geloof komen, dan is de zonde een realiteit. Maar er is wel iets anders wat er gebeurt. Als je tot geloof komt, dan is je credo niet ik ellendig mens. Je credo is dan, ik ellendig mens, maar ik dank God dat Hij mij door Jezus Christus verlost van de zonde en dat ik mag leven voor Hem. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 7. Dan maak je het af. Daar is die beweging de weg van de heiligmaking. Ik ellendig mens, ik word geconfronteerd met die hoge standaard waar ik niet aan voldoe. Maar God, die mij verlost door Jezus Christus, ik kom weer bij Christus uit. Want bij Hem is er alleen vergeving. En bij Hem word ik geheiligd. Hij en Hij alleen vervult het verlangen naar heiligheid. Hij belooft, ik doe dat werk in jou, ik heilig je. Onderwerp je maar aan mij. Wie zo die weg van de heiligmaking gaat, die wordt blij. Die is verheugd, omdat hij Jezus vergeeft. Omdat de Heer Jezus zegt, ik wil in je wonen en in je werken door mijn geest. Want de Heer Jezus zegt, door mijn opstanding geef ik jou een nieuw leven. De Heer Jezus geeft me nieuwe verlangens. Het verlangen om tot zijn eer te leven. En daar word ik blij van. En daar verlang ik naar. Om als Hem te worden. En nogmaals, gaat in de voorbereiding op de vraag, leeft in uw hart het verlangen om te worden zoals de hemelse Vader. Veel mensen die dit verlangen niet hebben, die zeggen dat niet openlijk. Ja, sommigen zeggen het wel, zijn heel eerlijk, dat verlangen heb ik niet, ik sta er buiten. Maar de godsdienst, die verschuilt zich. Die zegt niet, ik kan het niet. Maar die zegt, ja, mijn val is te diep. Ja, gemeente, is uw zondigheid zo diep, dat het te diep gaat, zodat Christus u niet kan verlossen? Als we zeggen, maar ik ben te zondig, dan zeg je eigenlijk, het offer van Christus is ontoereikend. Wie durft dat na te zeggen? Wat houdt u tegen om tot Christus te gaan? Ook als je dat verlangen naar heiligheid niet hebt, moet je toch tot Hem gaan. Want Hij wil je dat verlangen geven. Dan mag je het zeggen, Heere, ook dat verlangen van heiliging, dat heb ik niet. En dan zal Hij het je geven. Ga maar naar Jezus en zeg het tegen Hem, Heere, u kent al mijn zonden. Die ken ik zelf nog amper. U kent al mijn ongerechtigheden, al mijn onvolmaaktheid. Maar ik wil het zo graag anders. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn tot uw ere. Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is. En in deze tekst ligt ook gelijk het antwoord op de vraag, ja, hoe gaat dat dan volmaakt worden? Zoals uw Vader die in de hemelen is volmaakt is. Het verlangen naar heiligheid wordt gevoed als je je op God richt. Op zijn volmaakte heiligheid. Heilig word je niet als je zelf hard je best gaat doen door niet meer te zondigen. In eigen kracht. Heilig word je als je op God gericht bent om Hem te kennen. Waarom is er zoveel onheiligheid in de kerk? We kennen God niet meer. We spreken wel over Hem. Maar we kennen hem persoonlijk niet meer. We strekken ons niet uit naar die kennis van hem. Heilig word je als je erop gericht bent om hem te kennen. De weg van de volmaaktheid ligt in het kennen van God. Het onderzoeken van zijn woord. Om hem daarin te leren kennen. Misschien is het jouw probleem wel, jongeren. Dat je zegt, ja, ik lees mijn dagboekje wel, want dat hoort zo. Je doet misschien wel bijbelstudie, je leest boeken, je luistert naar een podcast. We lezen en horen heel veel over God. Maar zoek je God zelf ook? Laat mij u kennen, Heere. Als het verlangen naar heiligheid wordt opgewekt. Als je God zelf zoekt. Als je de ontmoeting met hem zoekt. Dan komen je voeten vanzelf op de weg van de heiligmaking terecht. Want je ziet Gods volmaaktheid, je ziet hoe onvolmaakt je zelf bent. En het drijft je naar de Heer Jezus. Als je die je een verlangen geeft om net zo heilig te worden als je Vader in de hemel. Kijk, en dan snapt u ook misschien dat de bergrede in hoofdstuk 6 doorgaat met de relatie tot de Heer. Waar Matthäus 5 de focus telkens was op de omgang met de naaste. Hoe ga je met anderen om? Daar draait de focus ineens naar boven toe naar de Heer in hoofdstuk 6. Begint het over het gebed. Het toewijden aan hem in het vasten. Het vertrouwen op hem in alle alledaagse dingen. Gemeente, zoekt u God? Wilt u hem kennen? Laat dat ons gebed zijn. Heere, maak u zelf aan mij bekend. Toon mij hoe heilig u bent. Lees je Bijbel met die vraag. Wie is God? Eigenlijk, Heere, wie bent u? Als ik vandaag mijn Bijbel open, laat dat niet zijn dat ik maar gewoon een stukje gelezen heb en dat ik dat weer af kan vinken. De Heere, laat me iets van u leren vandaag. Al is het maar zo'n klein stukje. Maar zo'n klein stukje van zo'n volmaaktheid is al iets heel groots. Maak u zelf aan mij bekend. Doe uw aangezicht over mij lichten. En hij belooft, ik heilig je. Ik maak je aan mijn beeld gelijk. Want naar dat beeld van God, zo heb ik je geschapen. En toen je dat beeld van mij kwijtgeraakt bent, toen heb ik mijn zoon gestuurd om je daarvan te verlossen. Om dat beeld in jou weer terug te brengen. Om mijn beeld en om mijn genade te laten schitteren in jou. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, we hebben vanmorgen twee bergredes gehoord. De eerste, die van het Oude Testament, de 10 geboden, de wet die op de berg gegeven was. Waar u aan Israël bekend heeft gemaakt: ik ben de Heere uw God en zo wil ik dat je leeft. We hebben Psalm 81 gezongen zojuist, Heere. En dan weten we hoe dat met Israël afgelopen is. Dat u de klacht uit: ze hebben zich niet willen buigen. Ze hebben de standaard gezien. We zijn ervoor weggelopen. Gingen de weg in hun zonde. Kwamen voor het grootste gedeelte niet bij mij terug. Gingen niet de weg van de heiligheid. Heere, de standaard is te hoog, maar als u werkt, dan is het niet te hoog. Dan werkt u het in ons. Zo komt u ook, Heer Jezus, het Nieuwe Testament, opnieuw met de bergreden. En die berg, die ligt eigenlijk nog veel hoger. Maar onze zonde is niet te diep. En de standaard is niet te hoog voor u, om het in ons te bereiken. Want u schiep ons volmaakt, Heer Jezus. En zo zullen we ook weer zijn op de nieuwe aarde. Volmaakt geheiligd. Mag het verlangen in het toeleven naar het heilige avondmaal daar inderdaad liggen. Dat er een verlangen is om aan uw tafel te halen wat we zelf niet hebben. Dat ons gaan niet is dat wij volmaakt zijn en een bewijs dat we volmaakt zijn, juist niet, maar het verlangen wat u zelf in ons gelegd heeft om volmaakt te zijn. O, laat het geheim tot ons doordringen, Heer Jezus, dat het uit u en door u en tot u alles is. Gaat u zo met ons mee de avondmaalsweek in. Gedenk u dienaar die vanavond weer voor ons voorhoopt te gaan. Geef hem alles wat nodig is. Breng hem hier ook veilig door de storm heen. Geeft u de gemeente ook het verlangen om op te gaan. En om meer te wortelen in uw waarheid. Amen. Wij gaan zingen. Elkaar toezingen. De belofte van de Heere. Open uw mond. Hij is vrijmoedig op mijn trouw verbond. En hij schenkt u alles wat ons ontbreekt, mild en overvloedig. Psalm 81, vers 12. En zo mag u gaan, met de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Verhef uw harten tot die drie enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.